Vader, dank u wel dat u degene bent die ons vrijgemaakt hebt. En mijn volk zegt, God, ga op deze manier ook naar me luisteren. Ik heb je vrijgemaakt. En ik ga tot je spreken en je bent geen slaaf meer van de zonde. Maar je bent vrijgekocht door het bloed van mijn zoon. En ik heb speciaal mijn zoon naar voren geschoven, waardoor we een relatie kunnen hebben met jullie. En daarom laat het gewoon stromen door je heen. Want het zal een zaad zijn, wat uiteindelijk op zal komen in het nieuwe jaar. En je zal gaan weten dat ik je Heer en je Meester ben. In elke omstandigheid. Want ik ben de redder. Ik ben de liefhebbende papa. Houd dat vast. In Jezus' naam. En iedereen zegt erop. Amen. Halleluja. Amen. Ik had vorige week met kerst. Toen was er toch even een openbaring voor me. Tijdens de preek gaf ik aan, God heeft gekozen voor zijn zoon. En ik weet dat al heel lang, maar dat kwam bij mij binnen. En ik denk, oh, daar zal hij een doel voor gehad hebben. Dat hij niet iemand anders naar voren heeft geschoven, maar dat hij zijn zoon naar voren heeft geschoven. En toen zei ik, er was iemand boos om. En dat was die engel. Dat was Lucifer. Je kan hem ook duivel noemen. Of Satan. En daar is hij nog steeds boos om. En daarom vindt hij er ook helemaal niks aan om kerst te vieren. En hij denkt dat hij het een heel eind gemaakt heeft om het kerstfeest te maken zoals het is. Vorige week, toen kwam Sylvie ook even, wat is kerst, eten en drinken, samen zijn. Maar uiteindelijk zie je, voel je, proef je, dat het bij iedereen toch gaat om de geboorte van de Heer Jezus. En of dat ze nou mee eens zijn of niet mee eens zijn, maar diep van binnen weten ze, het gaat om de geboorte van de Heer Jezus. En dat is iets fantastisch. Want daardoor kunnen wij hier vandaag samenkomen. Daarom wil ik er eigenlijk boven de preek zetten van God koos voor zijn zoon. Want hij wilde relatie. Hij wilde zekerheid. Hij had Adam en Eva geschapen. En daarin lag geen zekerheid. En we hebben ook gezien wat het uitgewerkt heeft. Die engel, die een hele belangrijke positie had, die heeft namelijk de mens verleid. En we weten wat daaruit voortgekomen is. Daar hebben we nu nog steeds de vrucht van. En waarom benader ik dit zo? Omdat ik gewoon wil dat we dat diep en diep gaan beseffen, dat hetgene wat wij nu om ons heen zien, dat dat niet God is. Al die ellende. Dat is uiteindelijk voortgevloeid uit dat Adam en Eva hebben zich laten verleiden. En daar kan je boos om worden, maar je kan het namelijk niet terugdraaien. Dus wordt er ook niet boos over. Maar richt je daarom op kerstfeest. Jezus, die uiteindelijk weer als een Adam geboren is hier op deze aarde. En die Adam, die Jezus, die Zoon van God, die mens, die heeft zich wel staande gehouden. En dat is iets fantastisch. En als we dat weten, dan weet je ook, dat het niet zo eenvoudig is om hier te leven vanuit het christen zijn, vanuit je nieuwe geboorte. Maar als je niet weet hoe dat het werkelijk zit, is het nog moeilijker. We zijn van nature zijn we zo geneigd bezig te zijn van oké, ik heb een keus gemaakt voor Jezus, dus nu moet het 100% goed gaan. Met heel mijn leven. En dan zie je dat er momenten komen in je leven dat het niet goed gaat. En dan denk je, hé, maar waar is die God nou? En God die zegt namelijk, wat ik jou wil geven, dat is in ieder geval vrede. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. En ik ga je uitleggen wat uiteindelijk God zijn plan was toen hij zijn zoon naar voren schoof. We weten allemaal dat hij uiteindelijk 33 jaar op de aarde gewandeld heeft. En dat hij daarna heeft uitgeroepen, het is volbracht. En we weten wel wat er volbracht is. We weten het op te schrijven, we weten het op een rijtje te zetten. Maar heel vaak hebben we niet het gevoel daarbij. We weten het omdat we het weten. We weten het omdat we het gehoord hebben. We weten omdat we het gelezen hebben. Maar weten we het ook om erin te kunnen gaan wandelen? De Bijbel die zegt, we zijn wel in de wereld, maar we zijn er niet van. We hebben wel connecties met de wereld. We hebben wel connecties met de oorlogen, met alles wat er misgaat. Maar uiteindelijk wil God dat jij gaat beseffen dat je van een ander geslacht bent. En dat geslacht, dat je daar een deel van geworden bent door je wedergeboorte. Dus daarom is die wedergeboorte zo enorm belangrijk. Wij weten gewoon dat wij uiteindelijk uit Jezus Christus geboren zijn. Daarom is het ook helemaal niet zo gek om eens even na te gaan. Wat was Gods bedoeling nou werkelijk? Als we in het Oude Testament kijken, dan heeft hij namelijk een persoon naar voren gehaald. En de nazaat van jou, dat zal zo groot worden en dat zal mijn volk zijn. Dan heb ik het over Abraham. Abraham heeft zoveel nageslacht en uiteindelijk is daar Israël door ontstaan. Israël een volk van God. Maar uiteindelijk is dat Gods bedoeling niet geweest. Om uiteindelijk, nou laat ik het zo zeggen, het was zijn bedoeling, want hij wilde dat heel het volk Israël priesters zouden zijn. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd, alleen de stam van Levi is priester geworden. En uiteindelijk zien we door de hele geschiedenis heen, dat het uiteindelijk ook een voorloper is geweest voor datgene wat moest gaan komen. Daarom moeten wij goed gaan beseffen wie is nou werkelijk de aartsvader. In het Oude Testament is de aartsvader Abraham. Maar uiteindelijk is Jezus is naar voren geschoven door God zelf. En hij wil daar namelijk een totaal nieuw geslacht in vormen. Jezus was de enige geboren zoon. Maar hij is geworden de eerstgeboren zoon. En dat zegt nogal wat. Want de eerstgeboren zoon, dat betekent dat hij de eerste is van dat geslacht. En dan er veel zullen volgen. God die wil namelijk relatie met datgene wat hij geschapen heeft. Het was zeer goed, staat er. En uiteindelijk is het niet goed afgelopen, omdat de mens het heft in handen heeft genomen. En dat was niet zo raar, omdat ze uiteindelijk een eigen wil hadden. En de ene dag dacht men zo, de andere dag men zo, en weer een andere dag dacht men zo. Als je naar Adam en Eva kijkt, dan zie je dat God namelijk in de hof is en dat ze gewoon contact hebben met elkaar. En dan komt uiteindelijk die engel en die haalt ze over. En dan ineens, dan gaan ze zich verschuilen voor God. Waarom? Er is iets gebeurd. En dat is uiteindelijk waar wij allemaal mee te maken hebben. En daar hebben we nog mee te maken. Alleen, er is namelijk een nieuwe aartsvader gekomen, Jezus Christus. En de Bijbel zegt, als je in hem gelooft, dan zal je namelijk een deel van hem worden. En dan zal je namelijk gaan merken dat je een kind, een zoon van God gaat worden. Dat er namelijk een ontwikkeling in jou gaat plaatsvinden vanuit die geboorte van die aartsvader, van die Jezus Christus. En dat zal iets teweeg brengen in jouw bestaan. Als ik dit zo zeg, dan weten we dit allemaal. Ik weet het ook. Ik heb dat al 70 jaar gehoord. Iedereen heeft het mij verteld. Alleen, het punt is, ga ik er nu ook in wandelen? Ga ik het ook ervaren? Ga ik het ook beleven? En dan denk ik bij mezelf, en ik heb het over mezelf, dan schort daar nog wel eens wat aan. En ik zal je zeggen waarom. Omdat ik eigenlijk maar niet kan begrijpen dat ik geboren ben in de hemel. Dat ik een hemelburger ben. Dat ik niet meer doodgaat. Als ik gewoon om me heen kijk, we hebben het net gehoord, dan ga je hier op aarde, ga je gewoon dood. En dan is het namelijk hier op aarde afgelopen. Maar is het dan afgelopen? Of geeft dat een geboorte? Als wij beseffen dat de aarde gewoon een baarmoeder is voor datgene wat moet gaan komen, dan is namelijk doodgaan een nieuw begin. En als we dat gaan pakken en als we dat gaan beleven, dan gaan we hier op aarde totaal anders leven. Want dan gaan we uitzien naar dat moment dat wij verheerlijkt worden met de Christus, met de aartsvader. En dan zullen wij gaan merken dat wij deze aarde veel anders gaan benaderen. Dan zal je gaan kijken van oké, het is hier maar van tijdelijke aard. De ene 50 jaar, de andere 80 jaar, weer. Onderlaatst was er even 114, die hebben het wel heel lang volgehouden hier. Maar daarom is het belangrijk dat wij gewoon eens even weten, wat is er nou gebeurd toen Jesaja profeteerde. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem vredevorst. Ik ga het even lezen, want ik kan het niet helemaal uit mijn hoofd merken. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn, eindeloos de vrede op de troon van David en over het koninkrijk dat hij, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid en de ijver van de Here der Heerscharen, die zal het doen. Nou, als we dit lezen, deze profetie, dan weten we dat deze profetie uitgekomen is met Kerst en dan betekent dat, groot zal zijn heerschappij zijn, eindeloos de vrede op de troon van David. En als we dat pakken, ik heb het weer even over mezelf, dan denk ik gelijk weer aan een moment die veel later ligt. Ja of ja? Omdat je het gevoel dat je nu hebt, heb je het gevoel nog niet dat God werkelijk die heerschappij gewoon helemaal naar zich toe getrokken hebben. We weten dat wel met ons gedachten, maar wij hebben dat nog niet te pakken. En waarom zeg ik dat? Omdat ik dat namelijk nog niet merk aan de christenen. Uiteindelijk, de christenen zijn zo vaak bezig, en nogmaals, ik heb het ook weer over mezelf, we zijn zo vaak bezig van wat er allemaal niet goed gaat. Terwijl dan we niet bezig zijn met datgene wat wel goed gaat. En als ik naar mijn leven kijk en ik heb dit in vizier, dan moet ik soms wel vechten in mijn gedachten. Maar elke keer kom ik weer op, oké, en toch heb ik vrede. Toch heb ik enorm veel rust. Toch heb ik een plaats die uiteindelijk één is met de hemel. En als dat meer en meer gaat groeien in ons, dan zal je gaan ontdekken, hey, dat de wereld gewoon jaloers wordt op wie we zijn. Want uiteindelijk is Jezus niet voor niets gekomen. Hij is gekomen voor de totale wereld. Nou, daarom is het goed om daar gewoon eens even een paar stappen in te gaan nemen. Als wij er eens even van uitgaan dat Jezus Christus de aartsvader is geworden. En dat wij geboren zijn vanuit hem. En dat uiteindelijk dat resultaat geeft. En daar ben ik van overtuigd. Iedereen die opnieuw geboren is, heeft namelijk het DNA van de hemel in zich. Daar is geen twijfel aan. En ik zou graag willen dat we dus de focus leggen op dat gedeelte van de DNA. Want hij wil namelijk dat wij daarin gaan wandelen. Ik ga met jullie even naar Efeze. Efeze hoofdstuk 4 volgens mij. En daar staat namelijk, nee, het is volgens mij hoofdstuk 2, maar ik ga het even kijken. En dan zien we, zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die hij tevoren bereid heeft. Ik heb het nog niet gevonden. Oh ja, het is Efeze 2, vers 10. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft om daarin te wandelen. Dus we zijn zijn maaksel door de wedergeboorte, doordat het DNA in ons is gekomen. Daarom zijn wij eigendom van hem, eigendom van de hemel, en wij gaan wandelen met datgene wat hij in ons hebt geplant. Als je nog eens even aan je eigen denkt, aan je papa en je mama, en je kijkt naar jezelf in de spiegel, en je kijkt naar papa en mama, dan zie je dat je een gedeelte van de een en een gedeelte van de ander hebt. En dan ben je zelf uniek, want je hebt iets van alle twee. Je hebt meer als je vader. Want je vader die hebt niet datgene van je moeder. Ja toch? Maar jij hebt dat van je vader en van je moeder. Dus als je opnieuw geboren bent, dan heb je een gedeelte van jezelf en je hebt een gedeelte van de hemel. En dat is uniek. En daarom is iedereen uniek. We hebben allemaal wel het DNA van de hemel, maar ik heb het DNA niet van Hans. Want Hans is heel speciaal. En een aantal dingen zijn wij wel gelijk, want we hebben dezelfde papa. Maar we hebben niet dezelfde mama. Amen. En dat houden we namelijk vast. Waarom zeg ik dit? Dus je gaat niet naar die ander kijken hoe dat je wil worden. Want dan zit je ernaast. Want hij is anders als ik. Er is een tijd geweest, leek ik wel veel op hem, want dan had ik ook een grote baard. Alleen die was toen zwart en die van hem is wit. Dus uiteindelijk, maar je bent namelijk verschillend. En dat moeten we vasthouden. Maar je hebt de DNA van de hemel en daar gaat het over in de eeuwigheid, dat die ons samenbindt. Die DNA van de hemel, die is niet voor niets naar je toegekomen. Dat was namelijk bij Adam en Eva niet. Adam en Eva was een levende ziel. En wij zijn een levende geest. Een levenmakende geest is namelijk in ons. Die DNA vanuit de hemel, die is namelijk levendmakend. Nou, dan kom ik op het punt waar ik wil zijn. Wat doen wij met dat levendmakende in ons? En als jij hier zit, dan zie ik dat iedereen daar wel mee bezig is. Iedereen die is wel aan het kijken van, wat wil God van mij? Maar uiteindelijk zie ik ook dat wij soms verward raken. Wie is God nou eigenlijk voor mij? Wanneer spreekt hij tot mij? Soms hoor ik christenen zeggen, zo spreekt de Heer. En dan zeggen ze wat hij spreekt. En dan denk ik, dit lijkt helemaal niet op de DNA van de hemel. Dus schijnbaar spreek je dan vanuit je eigen DNA. Of je spreekt vanuit een DNA die de wereld omvat. En dan hebben we het namelijk niet over de DNA van de hemel, maar dan hebben we het over de DNA van Lucifer. En dan schrik je. Maar ik ga je zeggen, het is heel dichtbij. Als ik naar Jezus kijk, die krijgt namelijk een opdracht om een nieuwe generatie te vormen. Om een koninkrijk te vormen. Die opdracht krijgt hij uit de hemel. Dan komt hij uiteindelijk in de schoot van Maria. Dan wordt hij geboren. Dan is hij 30 jaar. En dan komt hij in zijn bediening terecht. En dan komt hij iemand tegen. En die hadden namelijk ook in de hemel gehoord welke opdracht dat hij had. En dan zegt hij tegen hem, hey, als je mij aanbidt, dan ga ik jou de wereld geven. Datgene wat je vader hebt geschapen, geef ik je dan gewoon. En dan ineens gaat er bij hem de DNA vanuit de hemel, die gaat ineens iets binnenin hem brengen. Want die zegt dan, hij bedenkt dan ineens, ja maar ik ga jou niet aanbidden, ik zal God aanbidden. Ik zal mijn vader aanbidden. Dus wat je eigenlijk ziet, dat hij uiteindelijk hetgene wat hij naar hem toe krijgt, dat hij daarover nadenkt. Dat hij niet zomaar klakkeloos aanneemt van wat er naar hem toe komt. Maar ik ga je zeggen, het doel was namelijk hetzelfde. Alleen waar komt het vandaan? En dat was namelijk verschillend. Want hij merkte namelijk dat de Satan die in de woestijn was, dat hij het helemaal op zichzelf geënt had. En hij wilde weer die overwinning behalen. En daarom is het nodig dat wij de juiste dingen horen waar wij uiteindelijk mee gaan wandelen. Daarom is het goed dat kerst voor jou een nieuw begin is. Dat uiteindelijk Jezus Christus op aarde is gekomen op een bovennatuurlijke manier. Dat moet je ook vasthouden. Want anders geloof je er namelijk niks van. Als je naar de wereld kijkt, dan maken ze dit belachelijk. Nou, laten ze het belachelijk maken. Ga jij je daar niet aan storen. Want uiteindelijk voor hun is het belachelijk. Maar voor jou die bovennatuurlijk is, is het namelijk niet belachelijk. Want je weet dat jij ook bovennatuurlijk opnieuw geboren bent. Uiteindelijk is dat ook een bovennatuurlijk gegeven. En daarom is het belangrijk dat wij gewoon weten, als wij opnieuw geboren zijn, dat er dan een proces gaande is om jou naar je plaats te brengen waar God jou namelijk wil hebben. Want hij heeft jou niet voor niets zijn DNA gegeven. Hij heeft zijn DNA gegeven om hier op aarde iets aan te richten. Wij denken soms wel, ja, de aarde die gaat toch vergaan. Maar dat is nog maar gewoon de grote vraag. Uiteindelijk bedacht Paulus dat toen ook al, dat het in zijn tijd zal vergaan en dat het allemaal opnieuw zou beginnen. Maar misschien is het wel zo, en daar moet je maar eens over nadenken, dat het al lang begonnen is. Want het oude verbond is namelijk afgesloten en het nieuwe verbond is begonnen. Het Israël naar het vlees is tot stand gekomen, maar er is een nieuw geslacht gekomen die voortgekomen is uit de Christus, vanuit de hemel. Dus uiteindelijk is Jezus Christus, is het lichaam van Christus, zoals wij hier zitten, is op de aarde gekomen. En uiteindelijk is misschien de bedoeling wel van God dat wij het lichaam als lichaam van Christus zich gaan manifesteren. Ik ga met jullie gewoon nog eens even lezen in Efeze 2 en dan het hele gedeelte vanaf vers 4. God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtreding, medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemel in Christus Jezus. Om in de komende eeuwen, en dit moet je maar eens goed vasthouden in vers 7, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen, want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft om daarin te wandelen. Dus wij zijn geboren en we zijn in de hemel geplaatst. En we hebben daar namelijk een taak. Wij kunnen wachten tot we doodgaan en dan naar de hemel gaan. Maar dan ga je in de hemel aankomen. En dan denk je, hey, wat heb ik in die tijd gedaan dat ik al in de hemel was? Ik heb dat gewoon niet begrepen. Toen Jezus op de aarde was, toen waren de fariseeën aan het bidden. Die waren aan het verkondigen dat de Messias moest komen. Dat de redder moest komen. Terwijl hij al gewoon onder hun was. Hij heeft daar 33 jaar gewandeld en zij maar bidden tot ze een ons wogen en zij maar bidden of de heiland mocht geboren worden. En hij was er al. Stel je nou voor dat jij en ik als hemelburger ineens dit gaan begrijpen wat hier staat, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Wie gaat die overweldigende rijkdom tonen? Die gaat God tonen aan jou en jij gaat het uitwerken. Dus met andere woorden, wij zijn opnieuw geboren. Wij zijn hemelburgers. Wij staan in connectie met de hemel. Hij gaat laten zien wie die werkelijk is. Hij is een papa. Het is genade, onverdiende gunst. En wij gaan daarmee wandelen. En hij gaat jou vertellen, want je bent het lichaam van Christus, je bent Jezus, en hij gaat jou vertellen wat hij van jou verwacht. Nou, wij weten allemaal dat we dat allemaal enorm graag zouden willen, maar ik wil daar vandaag nogmaals de vinger op leggen. Hoe ga je nu die overweldigende rijkdom van zijn genade ontvangen? Hij gaat het tonen en dan is de bedoeling dat jij het ontvangt. Hij is de zender en wij zijn de ontvanger. En als hij de zender is en wij ontvanger, dan betekent het dat de bal ligt bij ons. Want hij zendt het. Want het is zijn initiatief. Niet die van jou, niet die van mij, maar van hem. Dus met andere woorden, hij toont zijn genade, wij gaan het ontvangen en daar gaan we mee wandelen. Dat is vers 10. We gaan wandelen met datgene wat hij ons gegeven heeft. Nou, hoe ga je nu die overweldigende rijkdom ontvangen. Als wij gewoon naar heel veel christenen kijken, ook als ik naar mezelf kijk, dan zijn er soms momenten, dan denk ik, volgens mij is God tot me aan het spreken. En dan is het ook regelmatig dat ik er gelijk handelt. En dan later kom ik erachter dat het toch God is, niet is geweest. Of hebben jullie dat nooit? En soms, dan heb ik het idee dat hij spreekt, maar dan denk ik, nou, volgens mij is hij niet. En dan blijkt dat dit wel geweest is. Eén grote verwarring. Ik heb het over mezelf. Soms, dan denk je, oké, ik heb het echt in de gaten. En dan ineens hoor je weer eens iemand anders spreken. En dan denk je, oké, die zegt eigenlijk precies het tegenovergestelde als wat ik dacht dat het was. Dus je moet het ook niet van een ander hebben. Ik ben namelijk op dit moment een boek aan het lezen. En dat boek, dat doet nogal wat stof doen opwaaien. En iemand, die had mij aangesproken en die zegt, hey Jan, heb je dat boek gelezen? Ik zeg, ja, ik heb het gelezen. Ik ben nu voor de derde keer bezig. Want ik vind het een heel ingewikkeld boek. En dan ineens, ja, maar er zijn ook wel dingen die wel aardig schuren. En dan zeg ik, oké, er schuren wel van alles. Maar het punt is, wat doe je ermee? Ga ik daar naar luisteren? Ga ik naar elkaar luisteren? Of ga je gewoon eens even horen, God, wat zegt u? Wat zegt u hier nou van? En ik ga zitten, ik ben weer opnieuw begonnen, eerste kerstdag met dit boek. En ik heb gewoon tegen God gezegd, ik ga dat gewoon lezen als een boek. En ik wil gewoon het van u horen. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan ben ik 2 dagen bezig geweest, ik ben ongeveer bij bladzijde 80. En dan geeft het me vrede, geeft het me ook een vergezicht. En dan denk ik, oké. Dat betekent nog niet dat ik het helemaal weet. Ik laat het weer rusten, maar ik verwacht het van God. En dan zie je ineens dat er wat gaat groeien. Ergens ben ik het helemaal eens met het boek, en de andere kant denk ik, het kan ook nog helemaal aan de kant gaan. Het kan nog alle kanten op. Dus met andere woorden, wat ik eigenlijk aan het zeggen ben, hoe versta je nu datgene wat God jou zegt? En ik blijf ook nog weer even in die Efezebrief, want dan staat er namelijk in Efeze 4, dan zegt hij tegen jou, ja, maar gij geheel anders, want je hebt Christus aanvaard en je wordt door Christus onderwezen. Je gaat het even lezen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij toch hebt van hem gehoord en naar hem gehoord en zij door hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat u vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt die ten verderven gaat, naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is, in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Dus wat zie je? Dat wij een verjonging van denken hebben gekregen vanuit onze nieuwe DNA. Want we zijn door Christus onderwezen. En nu, als Christus jou onderwijst, op een natuurlijke manier, dan denk je, oké, ik ben helemaal niet in zijn klasje geweest. Ik heb hem helemaal niet voor de klas zien staan. Dus je moet daar ook op een manier naar gaan kijken, hoe onderwijst hij mij nou? Ik kan dat gewoon aannemen, het staat in de Bijbel, dus het is waar. Maar heb het nou werkelijk effect in mijn leven? Is die me werkelijk aan het onderwijzen? Of is dit een item dat hij me onderwijst? Begrijp je nog wat ik zeg? Dus het kan wezen, en zo is het bij mij een hele tijd geweest, ja, Christus onderwijst mij, punt. Maar ik ben op het punt gekomen, Christus onderwijst mij, komma. En uiteindelijk wil ik daar een gevolg van. Ik weet nu in ieder geval wel dat hij me onderwijst. Maar ik wil die onderwijzing die hij mij geeft, daar wil ik wat van zien, daar wil ik wat van voelen, daar wil ik wat van ervaren. En ik ben daar hongerig naar. Ik ben er gewoon niet klaar mee dat ik alleen maar weet dat hij mij onderwijst. Ik wil dat er een verandering in mijn leven plaatsvindt. Want ik weet dat hij het nodig vindt dat hij mij onderwijst. Ja toch? En het is namelijk ook zijn initiatief dat hij mij onderwijst. Dus schijnbaar ben ik een eigenwijze knakker voor hem. En ben ik eigenlijk iemand die uiteindelijk niet in de hemel past. Ik ben wel opnieuw geboren en ik ben wel een hemelburger. Ik ben nog wel steeds op deze aarde en ik ben als een hemelburger op deze aarde. Maar hij wil me namelijk in het paradijs hebben. Hij wil me daar namelijk gewoon in mijn verheerlijk lichaam, wil hij me daar gewoon rond zien schuimen. En wil hij gewoon dat ik in dat paradijs, dat ik daar gewoon voor de dingen zorg die hij gemaakt heeft. Of ben je nog steeds, of heb je nog niet in de gaten dat het paradijs, wat hij gemaakt heeft, wat zeer goed was, dacht hij dat hij dat al aan de kant gezet had? Nee, hij heeft namelijk, daar staat namelijk in Genesis, daar heeft hij namelijk afgeschermd. Hij heeft namelijk de toegangspoort van het paradijs, daar heeft hij een paar grote engelen voor gezet. Die sterker zijn dan wie dan ook. Niemand kan daar binnenkomen. Alleen door geboorte. Alleen als jij tot geloof gekomen bent, dan ga jij hier klaargemaakt worden om uiteindelijk die poort binnen te gaan en het paradijs gewoon te gaan bewonen. De Bijbel die zegt in Johannes 14 dat Jezus naar het paradijs gaat om jouw huis klaar te maken. En als die klaar is, dan komt hij jou gewoon ophalen. Daar gaat het om. Dus met andere woorden, wij hebben hier een taak op aarde, niet om zo nodig anderen tot geloof te brengen. Dat gaat vanzelf gebeuren. Als jij gaat wandelen zoals God wil dat je wandelt. Dan ga je opgemerkt worden en dan gaat de buurman naar je toe komen en die gaat gewoon zeggen, hé joh, wat is er met jou aan de hand, man? Jouw baard die was wit en die is zwart geworden. Er is gewoon wat veranderd aan jou. En dan ineens, hoe komt dat eigenlijk? En dan zeg je, ja weet ik veel, ik heb een paar genen in me waarin die verandering plaatsvindt. Ja, maar hoe kom je dan aan die genen? Ja, dat gaat door geboorte. Ja, maar hoe kan dat dan? Je kan toch niet je moederschoot weer ingaan? Je bent een vent van 75. En dan zeg je, nee, maar dit is bovennatuurlijk. En uiteindelijk kom je dan met het verhaal wat God wil dat je gaat vertellen. Want die andere man die hem als een zwarte baard ziet, die is al lang aangeraakt door God. Amen. Hij heeft jou daar niet voor nodig. Maar wij hebben het allemaal gepakt op een natuurlijke manier. Wij moeten de mensen de hemel in slepen. Nou, je gaat er echt spijt van krijgen. De grootste criminelen, die ga je de hemel in slepen. En die ga je zeggen, dan komt die in de hemel. En die denken, ik wil jouw hemel hier niet hebben. Laat het God doen. Dan komt die op de juiste manier. En dan komen ze op de... Dan komen ze op de juiste manier en op de juiste plaats. Maar daarom is het nodig dat wij gaan beseffen dat we de genen van de hemel in ons hebben. En dat hij het heft in handen neemt. En dat hij gaat zorgen dat jij op een punt komt, zodat hij jou kan gebruiken. Zodat hij je buren kan aansteken. Zodat hij je familie uiteindelijk op een punt kan brengen dat hij ze ook naar zich toe kunnen halen. Amen. Dus met andere woorden, die onderwijzing, en daar gaat mijn als laatste punt zijn. Die onderwijzing die Christus doet, wat we net gelezen, gij geheel anders. Gij wordt onderwezen door Christus. Dat is een heel belangrijk facet. En dat is goed om ons daarop te focussen. Dat uiteindelijk die onderwijzing van Christus, dat de boventoon krijgt. En als je naar die onderwijzing kijkt, dan moet dat uiteindelijk wel gelijk lopen met datgene wat de hemel is, wat God is. En daarom kan jij, als jij die onderwijzing krijgt, die kan je namelijk gaan onderscheiden. Als het onderwijzing is van de vijand, dan zal die gaan zeggen wat je allemaal moet gaan doen. Dan zal die ook gaan zeggen, hé joh, dit is niet goed, dat is niet goed en zus is niet goed. Ik hoor soms wel mensen profeteren en die profeteren dan over iemand wat er allemaal niet goed is. Dan gaat hij je echt zeggen, dat is de onderwijzing niet van de hemel. Dat is de onderwijzing van de vijand. Want die wil jouw pootje haken. Er zijn heel veel profeten die uiteindelijk een haantje willen zijn en even willen laten horen dat ze de baas zijn. En die gaan eens even vertellen wat je allemaal niet moet doen. En allemaal wat je wel moet doen. Dus als jij onderwijzing krijgt, dat moet in ieder geval stroken met de genade van God. We hebben net gelezen, hij gaat de genade, hoe stond dat er ook weer? De overweldigende rijkdom zijn de genade gaat hij tonen. Dus als hij spreekt, dan moet het overweldigende rijkdom van zijn genade zijn. Onverdiende gunst. Dus hij gaat dan tegen je zeggen, hé, je ziet er gewoon fantastisch uit. Hé, je hebt gewoon een fantastische mooie jas aan. Ik ga jou even laten zien hoe dat je naar een ander ook dat kan brengen, hoe dat ik over die ander denk. Amen. En dan zou je gaan ontdekken dat je dan ineens begrijpt wat God aan het zeggen is. Als wij het net hebben over dat God namelijk wil dat wij in zijn koninkrijk gaan functioneren, dan wil hij gewoon dat koninkrijk groter en groter maken. En hij wil dat de heerlijkheid van hem daar zegeviert. En de heerlijkheid van hem is liefde. Is vrede. Is overwinning. Hij heeft het allemaal gedaan. Dus als jij een opdracht krijgt in je binnenste om zo nodig iemand op een sodomieter te geven omdat ze het niet goed doen, weet dan één ding, dat komt niet van God. Maar dat gaat God zelf wel doen. Hij overtuigt van zonde. Dat is de Heilige Geest. Dat is niet iemand die de Heilige Geest heeft. Dat doet de Heilige Geest zelf. Weet je, dus dat zijn hele belangrijke facetten. Je hoeft aan, wat ik eigenlijk zo mooi vond aan de toespraak van de koning. Hebben jullie die gehoord, de kerstboodschap? Die zei eigenlijk tegen de jongelui, je hoeft niet helemaal bezig te zijn alleen maar met presteren. Als het niet lukt, dan ben je nog steeds waardig. En ik vond het eigenlijk zo mooi, dat ik dacht van wauw, dit is een koning, die is even niet bezig met politiek, dat mag hij trouwens helemaal niet, maar hij komt wel even met een boodschap voor alle jongelui. De wereld is bezig, ja je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Je moet de hoogste school moet je gaan bereiken, want anders kom je er niet. En hij zei van, hé joh, maak je niet druk. Uiteindelijk, ook als je er niet bent, dan mag je er toch zijn. En ik denk dat hetgene is, toen ik dat hoorde, toen dacht ik volgens mij, is dat van de Christus. Want die zorgt gewoon dat iedereen op zijn gemak komt. En daarom is het goed om te weten dat God de koning der koning is. Ik ga Efeze 4 vers 20 nog een keer lezen en dan zal je gaan zien. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, gij toch hebt naar hem gehoord, hier staat van hem gehoord, maar in de oorspronkelijke tekst staat naar hem gehoord, dus je hebt uiteindelijk je leven aan hem gegeven en je wordt door hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, die heb je afgelegd, die ten verderve gaat naar de misleidende begeerte. Dus uiteindelijk onderwijst de Heilige Geest je hier al, als je opnieuw geboren bent, dan betekent dat je oude leven hebt afgelegd. Twijfel daar nooit aan, want een nieuw leven en een oud leven kan niet samen bestaan. Het is uiteindelijk een nieuwe leven is in de plaats gekomen van je oude leven. En je oude leven heeft namelijk afgedaan. Het heeft namelijk geen resultaat meer. Misschien zit je hier en dan denk je, ja, maar van de week heeft mijn oude leven toch werkelijk nog wat gepresteerd. Dat kan, dat gebeurt bij mij ook regelmatig. Maar één ding weet ik, datgene wat mijn oude leven doet, dat gaat geen vrucht dragen. Dus dat betekent dat het namelijk geen effect heeft. En dit moet je vastpakken. Hier moet je in gaan geloven. Want uiteindelijk, jij denkt wel dat het effect heeft. Soms lijkt dat ook, maar de hemel die zorgt ervoor dat het effect weggehaald wordt. En als jij daarin gaat geloven, dan ga jij ontdekken dat het werkelijk zo is. Want je oude leven is namelijk al afgelegd. Die ten verderve gaat naar de misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken. Dus schijnbaar heb je een geest van denken die uit de hemel is ontstaan. Dus kijk ook zo naar zo'n gedeelte van de Bijbel. Je bent opnieuw geboren, dus je hebt die vernieuwing van geest, die hoef je niet te zoeken. Hoef je niet naar een ander te gaan vragen, hoe ziet dat eruit? Nee, dat is namelijk in je. En dat is namelijk bij de een anders in hem als in de ander. Dus wees daarin jezelf. Wees daarin gewoon gerust. Want dat is hetgeen wat God namelijk wil. En de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is. In waarachtige gerechtigheid en heiligheid. En dan in vers 25. Leg daarom de leugen af. Dus je begint niet met de leugen af te leggen. Maar je bent vernieuwing van denken. De vernieuwing van denken, dat heb de boventoon. Dan komt er wat leugen naar je toe. Vanuit je gevoel, vanuit wat hij je ziet. En dan zegt hij, leg die leugen nou gewoon af. En laat gewoon je nieuwe leven prevaleren. Wij hebben heel vaak dit gedeelte gepakt en gezegd, we moeten daarmee beginnen. We moeten de leugen afleggen. Maar dat heb je al lang gedaan, want toen je tot geloof kwam, heb je de leugen afgelegd. En dat is gebeurd en dat is een realiteit. Daar hoef je niet meer op terug te vallen. En daarom is het belangrijk om dit te zeggen. Spreek waarheid en ieder met zijn naaste. Dus met andere woorden, je hebt namelijk de mogelijkheid om dat gewoon te doen. Want je hebt namelijk die nieuwe DNA in je. Je hebt namelijk de hemel in je gekregen. En je bent daar namelijk bij machten. Je kan dat niet zelf doen, maar je zal gaan merken dat dat automatisch gaat. Soms zijn er dingen, soms kijk ik naar een film. En dan zijn ze elkaar in de film aan het besodemieteren. En dan denk ik, jeetje, ik wil dit niet zien. En dan merk ik ineens, dan is soms de film zo spannend, maar ik kan het niet meer verdragen. Omdat ze uiteindelijk, en dan weet ik wel dat het een film is, maar ik loop weg. Dan denk ik, ik wil, op een of andere manier klikt het dan niet met wat er in me is. Het lukt me gewoon niet. En daarin ga je zien dat God werkelijk bezig is met de vernieuwing van denken. Dan wil ik niet zeggen dat je nooit meer naar een film moet kijken. Volgens mij moet je dat wel doen en je gaat het gewoon ervaren. Wat er werkelijk in jou is. En maak je niet druk, want het is een proces. We hebben heel vaak gehoord dat we dit niet mogen, dat niet mogen, zus niet mogen en zo niet mogen. Maar uiteindelijk, als je nieuw geboren bent, dan kan je gewoon jezelf zijn. En dan gaat de Heilige Geest, de Christus in jou, die gaat jou uiteindelijk vormen. Maar als jij jezelf gaat vormen om beter te leven, om beter voor God te gaan doen, dan kan Hij het namelijk niet meer. Dan heb je het zelf in hand genomen. En je moet het gaan durven om gewoon de boel los te laten. Laat zo nou en dan maar gewoon nog eens gebeuren dat je uit je pannetje gaat. Maakt niks uit. Maar je zal gaan merken, als je uit je pannetje gegaan bent, en je bent een dag later, dan gaat er diep van binnen, gaat er iets tot jou zeggen, volgens mij was dit niet goed. En dat is namelijk de Christus. En dan ga je je niet schamen, maar dan ga je blij zijn, want dan heeft Christus een mogelijkheid om gewoon wat te doen in je leven. Maar stel je voor dat je aan alle kanten dat pannetje vasthoudt, dat je niet uit je pannetje, is dat een juist woord, uit je pannetje gaan? Weet je wat het is, uit je pannetje gaan? Kwaad worden, ja. Ah! Maar als je dan uit je pannetje gaat, dan heb de Heilige Geest de mogelijkheid om daarop in te zoomen. Daar gaat het om. Maar stel je voor dat je op het punt staat om uit je pannetje te gaan. En je loopt erbij weg. Je denkt, ik ga hier uit mijn pannetje. Ah! En je hebt het niet in het licht gebracht. Dan kan de Heilige Geest even niet jou in herstel brengen. Dus mensen, laten we echt wezen. Als je opnieuw geboren bent, dat betekent niet dat je een vroom leven moet gaan leiden. Als je opnieuw geboren bent, dan moet je gewoon jezelf blijven. Zodat de hemel jou kan veranderen. En de hemel die weet, het paradijs weet wanneer dat je komt. En hij weet waar je dan nodig bent. En hij wil jou klaarmaken op de aarde. En hij wil uiteindelijk, God, ik ben helemaal bek af, man. Halleluja. Nou weet ik eigenlijk ook niet of dit echt van God is. Want ik ben helemaal buiten adem. Maar volgens mij hebben we het allemaal begrepen. God is gewoon een machtig God. En Hij heeft het beste met jou voor. En ik ben ervan overtuigd dat de heerlijkheid van God zegen viert. Soms, dat had ik met de kerst en daar ga ik mee sluiten. Wij hebben een familie en wij hebben vroeger altijd voor het eten bidden, na het eten bidden. Helemaal in het begin deden we ook nog lezen, zoals dat in de gereformeerde kerk hoort. Uiteindelijk hebben Anneke en ik bedacht, we gaan dit gewoon ook eens even afschaffen. Als wij eten koken, dan doen wij dat En dan is het gezegend. Dus, wij bidden niet en we danken niet. Want dat doen we de hele dag. Oh, gaat het nog steeds goed? Mag ik nog steeds blijven? Maar wat gebeurt er nou? Dan hebben we onze kinderen, onze kleinkinderen. En Aberdeen en Steven. Aberdeen die is bij ons opgegroeid, die is tot geloof gekomen. En Steven die is nooit tot geloof of nooit opgegroeid in het evangelie. Hij is wel tot geloof gekomen, maar die doet het op zijn eigen manier. En die hebben 3 kinderen. En uiteindelijk, wij eten daar regelmatig, dus daar, wij bidden daar ook niet. Dus we vallen gelijk aan. Nu was het kerst en dan zijn ze er. En ineens was ik helemaal perplex. Hey, opa, je moet nog wel eventjes bidden hoor, ik wil wel graag dat je bidt. Eén van de kleinkinderen. Ik zeg, oké. Dus dan begin ik te bidden. Nou, iedereen vindt dat geweldig. Dan kom ik bij Margreet. Moesten we nog even onder de kerstboom een paar cadeautjes brengen. En dan leg er een kaartje op onder de mat. En daar staat op van Sarah, die is 7 jaar. Die heeft geschreven voor tante Margreet. In het Engels prettige kerstdagen. Voorop staat, als je Jezus aanneemt, dan is het geweldig. En dan denk ik, een meisje van 7 jaar, die is gewoon het evangelie aan het verkondigen. Gewoon met een kaart, doet ze op haar eigen manier. Ze kan amper schrijven, er zaten 10 fouten in. Maar uiteindelijk, en dan denk ik, dit is wat God uiteindelijk gewoon doet. En is dat nou ter ere van ons? Nee, ik heb het er nooit over met haar. Maar uiteindelijk heb ze toch iets binnenin geproefd. En weet ze, oké, als ik ergens vrede moet halen, moet ik dat wel bij God halen. Zij was namelijk ook degene die haar moeder meesleepte naar het kerstfeest. En samen gaan ze naar het kerstfeest. Meisje van 7 jaar. Weet je, wat ik ermee wil zeggen, dat is dat God het gewoon op zijn manier doet. En hij spreekt gewoon de kinderen aan. En soms zegt hij, hey, word als een kind. En dan betekent het niet, word ineens een kind van 3 jaar. Nee, word gewoon mijn kind, zegt hij. En een kind kan ook gewoon 71 zijn. Maar het is gewoon een kind van de vader. Dat betekent niet dat je ineens klein moet worden. Nee, je gewoon een kind van de vader. En dan gaat hij jou helemaal op orde brengen. Zullen we erbij gaan staan? Halleluja. Vader, ik dank u wel. Ik prijs uw naam. Ik eer uw koning. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Soms denk ik, Heer, dat u nog veel meer wil zeggen. Het is ook regelmatig gebrekkig geweest, dat weet ik. Maar u bent de naprediker. En u weet exact wat de boodschap in de hemel inhoudt. En u wil dat bij ons allemaal naar binnen brengen. En mijn zoon en mijn dochter, geef het gewoon maar even over aan de hemel. Ze gaan je overtuigen. Houd gewoon vast dat je een hemelburger bent. En laat de heerlijkheid maar zegen vieren. En als je mij aanbidt, dan zal je gaan merken dat er diep van binnen enorme vrede gaat komen. En dat die vrede iets teweeg brengt in jouw leven. Dank u, Jezus. Dank u, Koning. We prijzen u, Heer.